Goed, we gaan naar de Korinthebrief. En wel naar 1 Korinthe 5. En het hoofdstuk willen we met elkaar zich heel lezen. 1 Korinthe 5. Vanaf vers 1. Inderdaad, men spreekt van hoererij onder u en zulk een hoererij als zelfs onder de heidenen niet voorkomt. Dat iemand leeft met de vrouw van zijn vader. En gij zijt opgeblazen in plaats van u wel eer te bedroeven en dus de bedrijven van die daad uit uw midden te verwijderen. Want mijnerzijds heb ik, hoewel lichamelijk niet, maar naar de geest wel aanwezig, reeds als aanwezig vonnis geveld over hem die op zulk een wijze zoiets heeft begaan. Wanneer wij vergaderd zijn, gij en mijn geest met de kracht van onze Heere Jezus, leveren wij in de naam van de Heere Jezus die man aan de Satan over tot verderf van zijn vlees, opdat zijn geest behouden worden in de dag des Heren. Uw roem deugt niet. Weet gij niet dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt? Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg mocht zijn. Gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht, Christus. Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, nog met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid. Ik schreef u reeds in mijn brief, dat gij niet moest omgaan met hoereerders, niet met de hoereerders uit deze wereld in het algemeen, of met de geldgierigen en oplichters of afgodendieners, want dan zou men wel uit de wereld moeten gaan. Nu evenwel schrijf ik u, dat gij niet moet omgaan met iemand die, al heet hij een broeder, een hoereerder, geldgierige, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard of oplichter is. Met zo iemand moet gij zelfs niet samen eten. Staat het soms aan mij, hen te oordelen die buiten zijn? Oordeelt ook gij niet alleen hen die in uw kring zijn? Hen die buiten zijn zal God oordelen. Doet wie niet deugt uit uw midden weg. Tot zover dit toch wel ernstige woord van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe. Ja, in dit gedeelte van hoofdstuk 5 handelt de apostel Paulus over het onderwerp van de ontucht en de onzedelijkheid, zowel binnen als buiten de gemeente van Korinthe. We dienen ons te realiseren dat onzedelijkheid en ontucht in die dagen niet gezien werd als iets slechts, maar als iets wat geaccepteerd was als normaal. En met het verval in onze dagen van christelijke normen en waarden zijn we denk ik hard op weg naar zo'nzelfde situatie als in de dagen van Korinthe. Ook vandaag de dag zie je dat we afstevenen op eenzelfde manier van denken en eenzelfde manier van handelen en het beoordelen van dit soort dingen. Er heeft natuurlijk in de afgelopen 100 jaar, heeft zich voorgedaan een hele paradigma shift, zoals ze dat dan willen zeggen. Een hele verschuiving van denken. En als die trend van denken, die verschuiving van denken, als die trend zich doorzet, dan zullen we zien dat ontucht en onzedelijkheid in allerlei vormen en uitspattingen die daarin te noemen zijn, ja, dat ze niet alleen geaccepteerd worden, maar dat ze ook eigenlijk als normaal gaan gelden. En als je daar denkt met christelijke normen en waarden, dat je dan wordt versleten als ouderwets en eigenlijk dat je naar die dingen abnormaal kijkt. In het algemeen kan je zeggen dat men tegenwoordig zo'n nadruk legt op seksuele vrijheid en zo'n nadruk ook legt op seksueel genot, hè, ook in een gewoon normaal huwelijk tussen man en vrouw, dat men dat zo propageert dat men daarvoor, voor die seksuele vrijheid dan in allerlei vormen ook ja, zeg maar, de barricaden wil opgaan en dat met vuur en te zwaard wil verdedigen. Het is zelfs zo geworden in onze maatschappij dat als je als christen je mening over dat hele gebied geeft, waar zich dat in allerlei vormen zich voordoet, of dat nou homofilie is, of het nou allerlei vormen van ontucht is, en je zegt daar je mening over, dan moet je nog uitkijken zelfs dat je tegenwoordig gerechtelijk kan worden vervolgd, want ook in de wet is dat denken doorgedrongen en daar is ook wetgeving de laatste jaren op gemaakt. Dus als christen word je zeker in een zeer lastig pakket gebracht, zeker zie je soms dat, zie ik dat soms wel eens met ledenogen aan, hoe christelijke partijen dan in een zeer moeilijk pakket worden gebracht, een rouwvoet of noem maar op. Ja, die eigenlijk bepaalde dingen gewoon in zijn partij niet zou, gewoon niet kan tolereren en ook niet kan toestaan, maar gewoon door het hedendaagse denken in de problemen komt. In feite is dit allemaal in de Bijbel voorzegd, dat moeten we goed ons realiseren. Het is een kenmerk, zou je kunnen zeggen, van de eindtijd. Het is een kenmerk van, zeg, zoals de Bijbel zegt, laat zien, van de Babylonische leugen. Wat betekent Babel of Babylon? Babel betekent verwarring. Babel betekent in feite dat de zaken dooreengeworpen worden. Dat de zaken moeten eigenlijk worden omgedraaid. En dat is eigenlijk wat er in onze dagen geschiedt. Namelijk dat moedwillig allerlei waarden en normen met elkaar worden verwisseld. Er vindt een verwisseling plaats van dingen die goed zijn met de dingen die eigenlijk slecht zijn. Goed wordt voorgesteld als iets slechts en slecht wordt voorgesteld als iets goeds. En dan ga ik geen eens naar allerlei ontucht kijken. Ik blijf maar gewoon even bij het normale huwelijk, het monogame huwelijk. Als je daar naar kijkt, dan wordt dat als ware voorgesteld dat het iets is wat banden geeft, die knellen. Dat het een ouderwetse vorm is waar man en vrouw samenleven, maar dat is dan iets heel benauwends, want je seksuele vrijheid wordt daardoor beperkt. En men propageert dan veel meer andere vormen, zoals andere, dat je gewoon maar samenleeft met elkaar, samenwoont met elkaar, of dat je een latrelatie hebt, of weet ik allerlei vormen die men heeft, waar men eigenlijk propageert dat je niet monogaam moet wezen, maar dat er meerdere seksuele contacten eigenlijk heel normaal zijn, en dat wordt dan gezien als iets bevrijdends. En die hele seksuele bevrijding, ja, dat die hele propaganda, dat is eigenlijk al tientallen jaren aan de gang. En dat dringt door in heel de maatschappij. Ja, dat zijn eigenlijk allemaal symptomen van de openbaring van het geheimenis der wetteloosheid en der ongerechtigheid, zoals de Bijbel laat zien. Het is eigenlijk een degeneratie van normen en waarden die in de Bijbel voorzegd zijn, wat plaats zou vinden volgens Gods woord in die eindtijd. Paulus spreekt daar ook over in 2 Korinthe 3, waar hij kijkt naar het einde van de bedeling van de verborgenheid. Hoe loopt dat af? Nou, in 2 Korinthe 3, daar openbaart hij ons in vers 1, 2 Korinthe 3 vers 1. Weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. Dus er komen zware tijden. Waarom zijn die tijden dan zwaar? Nou, die tijden zijn zwaar voor de gelovigen. Waarom zijn ze voor de gelovigen zwaar? Omdat, hier staat wel in het algemeen mensen, maar als je in de grondtekst gaat kijken, wordt meer bedoeld in 2 Korinthe 3 vers 1. 2 Timotheus 3 vers 1. Zeg wat anders? Korinthe. Oh, ik bedoel Timotheus. 2 Timotheus 3 vers 1. Weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. En waarom zijn die tijden zwaar? Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roedeloos, opgeblazen. En dan komt die verwantschap eigenlijk met Korinthe, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben. Je kan uit die laatste verse opmaken, zoals eigenlijk in de grondtekst bedoeld wordt, dat het hier niet zozeer gaat om de mens die ongelovig is, de heiden in het algemeen, maar dat het hier gaat over de gelovige broeder en de gelovige zuster. Hoe die in de praktijk denken en handelen. Ze pretenderen dat ze godsvrucht hebben. Ze pretenderen dat ze God kennen. Maar ze hebben in de praktijk, eigenlijk als je gaat kijken, zijn ze opgeblazen. En ze hebben in de praktijk meer liefde voor genot dan voor God. Ze hebben een schijn van godsvrucht, maar ze hebben de kracht daarvan, hebben ze lang verloochend. Dus geestelijke kracht missen ze. Houd deze ook op een afstand. En dan worden die christenen beschreven, want tot hen behoren zij die zich in de huizen indringen en vrouwtjes weten in te palmen die met zonden beladen zijn en gedreven worden door velerlei begeerten. Ja, dat zijn seksuele begeerten. En wat er in die huizen dan plaatsvindt, dat laat Paulus hier wel bij doorschemeren, dat kan het daglicht niet helemaal verdragen. Dat is immoraliteit, dat is ontucht, dat is onzedelijkheid. En dat is een kenmerk van die dagen. Een schijn van godsvrucht, maar ze hebben meer eigenlijk belangstelling voor genot dan voor God. En hun liefde strekt zich daartoe uit. En ja, men wil zich wel ten alle tijde laten leren zonder ooit tot erkentenis der waarheid te kunnen komen. Het is een vreemde tijd dus, die aanbreekt in die laatste dagen. En die komt overeen eigenlijk met de dagen van Korinthe. Inderdaad, men spreekt van hoererij onder u, vers 1. En zulk een hoererij als zelfs onder de heidenen niet voorkomt, dat iemand leeft met de vrouw van zijn vader. Voor het woord hoererij staat hier eigenlijk in het Grieks het woord porneia, dat kennen we wel. Dat is eigenlijk een verzamelnaam, porneia, van allerlei vormen van seksualiteit, die in Gods woord eigenlijk allemaal seksuele relaties die in Gods woord veroordeeld worden. Ons woord pornografie of porno is daar van het Griekse woord porneia afkomstig. In het Grieks wordt daarmee aangeduid bijvoorbeeld prostitutie, maar ook net zo goed homofilie of knapenschenderij. Allemaal zaken die ook in de oudheid voorkwamen. Porneia is daar een verzamelnaam voor. Het is eigenlijk steeds een seksuele relatie hebben en daarvoor voor het seksuele genot betalen. Dat zit eigenlijk achter dat woord porneia. Betaalde seks, laat ik het dan maar zo vrij vertalen. Men spreekt inderdaad van hoererij onder u. En dat is dus die verzamelnaam. En zulk een hoererij als zelfs onder de heidenen niet voorkomt. Dat iemand leeft met de vrouw van zijn vader. Wat is nou de situatie hier? Nou, er is dus een gemeentelid van de gemeente Korinthe. Die dus leefde met zijn vaders vrouw. Het is geen overspel wat hier zich voordeed. Want dan had Paulus zeer waarschijnlijk dat ook zo genoemd en had hij een ander Grieks woord daarvoor gebruikt. Het is geen overspel. Het is dus, de situatie is waarschijnlijk dus zo dat zijn vader is overleden. Of dat zijn vader is gescheiden van deze vrouw. Dus zo was ongeveer de situatie. Die zoon van die vader die leefde dus met zijn vaders vrouw, maar vermoedelijk was die vader van die vrouw gescheiden. Of die vader was overleden, zij was weduwe. Maar wat hier wel op, wat uit het Grieks op wordt geduid, dat deze relatie was een incestueuze relatie. Die vrouw was niet zijn eigen moeder. Dat is ook wel duidelijk uit hoe het hier staat. Het was niet zijn eigen moeder, het was waarschijnlijk zijn stiefmoeder. moeder. Dat kan je wel opmaken zoals het hier staat. Dat iemand leefde, er staat niet dat iemand leefde met zijn moeder. Dat staat hier niet. Dat iemand leefde met de vrouw van zijn vader. Zo wordt het ook uitgelegd. Dus waarschijnlijk was het zijn vader, waarschijnlijk op wat oudere leeftijd, hertrouwd met deze vrouw. En deze vrouw was dus een stiefmoeder. En vermoedelijk was zijn vader dus of van die stiefmoeder weer gescheiden, of zijn vader was overleden. Maar het was ondanks dat, hij was er niet mee gehuwd, het was een incestueuze relatie. Die vrouw was in zijn familie gekomen, was dus eigenlijk zijn tweede moeder. Hij was er niet mee getrouwd, ondanks dat die vader ervan gescheiden was, ondanks dat die vader misschien overleden was. Er was geen huwelijksverbintenis, maar hij leefde ermee samen. In het Grieks duidt het ook op dat het niet één keer geschiedde, dat er een keer een seksuele omgang was geweest tussen deze man en deze vrouw, maar dat ze echt samen leefden. Het Grieks duidt er ook op, hè, dat iemand leeft met de vrouw van zijn vader. Het was een continue, voortdurende situatie. Zo'n relatie werd zelfs in die dagen van de Grieks-Romeinse cultuur, in die dagen werd eigenlijk in het Romeinse Rijk ook zo'n relatie veroordeeld. De man, daar ging men van uit, moest zorgen voor een vrouw en woonde hij daarmee samen, dan moest hij daar echt ook financieel voor zorg dragen en moest hij daarmee huwen. Dit kon niet en helemaal niet in een familieverband. Zo'n relatie wilde men niet. Ook in die dagen niet vanwege wat het allemaal later in het geslacht zou voortbrengen. Hè? Als mensen incestueuze relaties hebben, de kinderen die daaruit voortkomen, dat kennen we in de wereld wel. En kijk maar naar dorpen, ook in Nederland, waar in de familie heel veel wordt getrouwd. Ook al is dat dan net niet incestueus. Maar waar toch neven en nichten met elkaar trouwen, als je dan in de geslachtslijnen gaat kijken, ja, dan leidt dat toch tot krankzinnigheid en al dat soort zaken die dan voortkomen daaruit. Daarom wil men in de wereld ook dat soort relaties niet. Maar buiten dat, wat eigenlijk zo triest is hier in het hele verhaal, en wat eigenlijk zo schokkend is, is niet zozeer eigenlijk de zonde die hier plaatsvindt, maar de lichtzinnigheid van de Korinthische gemeente, hoe zij hiermee omgingen, dat is zo triest. En daar stipt eigenlijk, daar wijst apostel Paulus zo op. Daar legt hij zo de vinger bij. Het is zo triest hoe de Korinthische gemeente met dit hele geval omgaat. Ja, zonder twijfel beschouwde de christenen in deze Korinthische gemeente het iets als, ach, dat moet je accepteren. Dat hoor je tegenwoordig ook, hè? In heel veel kerken en kringen, als er allerlei verbintenissen zijn, relaties zijn, die de Bijbel gewoon veroordeelt, wat niet kan, hoe reageren dan? Hoe reageren dan heel veel christenen in kerken en kringen? Oh, dat moet je maar gewoon accepteren. Dat moet je als gewoon normaal beschouwen. Eigenlijk zie je daarin terug dezelfde houding als hier de Korinthische gemeente had. En men redeneert dan heel gauw van we staan niet meer onder de wet. En men redeneert dan gauw door, en dat deden de Korinthiërs ongetwijfeld ook. We staan onder de genade en met andere woorden, we kunnen daarom doen en laten wat we willen, hè? We zijn vrij. Het is een hele rare manier van denken, maar dat is wel een vorm van denken die wij tegenwoordig bij heel veel christenen terugvinden. En het wonderlijke is dat er zelfs christenen tegenwoordig zijn en voorgangers zijn die zelfs de barricade opgaan om dit nog eens te propageren in onze maatschappij. Het zijn zelfs mensen die dit echt in de prediking dan nog eens een keer gaan uitdragen ook. Die je op de kansel kan vinden, notabene. Die zelfs ook bedrijven in de praktijk. Vers 2. En gij zijt opgeblazen in plaats van u veel eer te bedroeven, en dus de bedrijver van die daad uit uw midden te verwijderen. Ze zouden zich om die situatie moeten bedroeven, zouden er bedroefd van worden, met gevolg dat ze ook actie nemen. En die bedrijver, die man die dit hier doet, van die daad uit hun midden te verwijderen, maar in plaats van dat ze dat doen, dan staat er dus tegenover, zijn zij opgeblazen. Nou, opgeblazen hebben we de afgelopen keer bestilgestaan, aan de hand van heel hoofdstuk 3, dat tweede gedeelte. Wat was opgeblazenheid? Kijk nog maar eens in vers 6. Vers 6 van 1 Korinthe 3. En het gaat om het tweede gedeelte in dat vers. Dit, broeders, heb ik op mijzelf aan Apollos overgebracht om uwentwil, opdat gij uit ons voorbeeld zoudt leren niet te gaan boven hetgeen geschreven staat. En dat is opgeblazenheid. Uitgaan boven hetgeen geschreven staat. Opdat niet iemand uwers zich voor de een en tegen de ander opblazen. En dat is heel gevaarlijk. We hebben gezien dat je dan gevolgtrekkingen kan gaan maken. Op gevolgtrekking. En dat je zo ver gaat afwijken van Gods woord. Ja, dat je eigenlijk je begeeft van het woord af. Dat je zelfs je zet boven het woord. En dat je niet in overeenstemming meer met het geopenbaarde woord van God eigenlijk dingen gaat leren en in dingen gaat geloven. Dat is opgeblazenheid. En daar als ware je zo door laat begeisteren dat je niet meer met je beide benen op de grond staat. Niet te gaan boven hetgeen geschreven staat. En iemand die opgeblazen is, gaat uit boven hetgeen geschreven staat. En soms kunnen christenen heel eigenaardig redeneren. En misbruiken ze het woord genade om zonde te bagatelliseren. Ik maak van christenen mee die zo overgevoelig zijn voor het woord wet. Terwijl Gods wet, en daar bedoelen zij dan met het woord wet heel iets anders mee dan ik. Dat weet ik wel. Want wat is Gods wet? Gods wet is heilig. Gods wet is goed. Gods wet is Gods norm. Daar mankeert niks mee. Maar ze hebben in hun leven met het woord wet te maken gehad met het oude verbond. En het oude verbond is in menige kerk en kring dan als zo'n aardse wet. En daar zijn dan nog eens de fariseeën onder ons en in de kerken. Die hebben dat oude verbond, net als de Israëlieten deden, nog eens veel zwaarder gemaakt. En met allerlei wetjes in de praktijk. En dat bedoelen ze er dan mee. En daardoor zijn ze zo overgevoelig voor het woord wet. En zijn ze ook zo overgevoelig voor het woord werken en werken der wet, dat ze allerlei dingen moeten doen en allerlei dingen moeten laten. En in het christendom hebben ze dat zelfs zo doorgevoerd in de praktijk, dat als je met ongelovigen in gesprek raakt en je spreekt over het christelijke leven, dan hebben ze alleen maar een voorstelling van, dat is leven van onderdrukking, want je wordt gezet onder allerlei normen en allerlei wetjes en je mag dit niet en je mag dat niet. Zijn zo overgevoelig dan voor het woord wet en voor het woord werken, dat men zo die genade omarmt, dat men denkt dat men ja frank en vrij is. Men misbruikt dan eigenlijk de verlossing en de christelijke vrijheid ermee om alle normen en waarden maar overboord te gooien. En als je dat in je leven doet, ja, dan ben je in feite opgeblazen, want dan begeef je in feite van de Bijbel af. Dan besef je eigenlijk niet wat verlossing is. Dan besef je ook eigenlijk niet wat christelijke vrijheid is. En dan misbruik je het woord genade. En dan krijg je een situatie dat je dan je eigenlijk begeeft in een soort schijnwereld. In een soort positie waar ze van spreken dat ze in Christus zijn, waarbij ze leven ver van de aardse dingen af, alsof aardse zaken zoals ontucht en onzedelijkheid, alsof hun dat helemaal niet meer raken kan, terwijl in de praktijk hun dat wel degelijk raakt. En als het hun dan raakt, dan bagatelliseren ze dat in hun leven als iets wat onbelangrijk is, want ze leven uit genade en God zal het hun toch wel vergeven. Dat is een hele rare benadering en denken van dit onderwerp. En zoals de Korintiërs handelden en dachten en met dit hele geval in hun gemeente omgingen, zo gaan heel wat christenen met diezelfde eigenaardige redenatietrand, wat eigenlijk een vermenging is van wereldsdenken en met een soort semi-geestelijk denken van verlossing, wat niet reëel is en wat de Bijbel helemaal niet kent. En dat is dus zo triest. En dat is eigenlijk zo schokkend. En dat is ook schokkend in onze dagen. Ik vind het ook schokkend als dus die paradigma shift, die verschuiving van denken, dat het niet alleen heeft plaatsgehad bij mijn buurman in de wereld, maar dat het zich ook heeft plaatsgehad in het denken van menig christen. In ons denken. En dat is triest. Ja, waar wijst Paulus de Korintiërs dan op, en ook ons, vers 3? Want mijnerzijds heb ik, hoewel lichamelijk niet, maar naar de geest wel aanwezig, reeds als aanwezig, vonnis geveld over hem, die op zulke een wijze zoiets heeft begaan. Dus ja, Paulus heeft zijn vonnis al gemaakt. Hij heeft zijn besluit al genomen. Hij heeft al vonnis geveld. Ook al is hij niet aanwezig, lichamelijk, geestelijk is hij als het ware wel aanwezig, en zijn vonnis staat al vast. Die man die moet je gewoon uit je midden verwijderen, Korinthe. En hoe, vers 4, wanneer wij vergaderd zijn, gij en mijn geest, met de kracht van onze Heere Jezus, en wat doen we dan gezamenlijk, leveren wij in de naam van de Heere Jezus die man aan de Satan over, tot verderf van zijn vlees, opdat zijn geest behouden worden in de dag des Heren. Ja, het moest niet alleen een oordeel zijn van Paulus, het moest een oordeel zijn van Paulus plus de Korinthische gemeente. Gevaar is natuurlijk dat, als Paulus dit zo schrijft in 1 Korinthe 5, dat alleen die Korinthische gemeente denkt van ja, dit is een vonnis van Paulus, maar dat is niet ons vonnis. Nee, hij zegt, wij moeten samen als ware vergaderd zijn, in dezelfde geest, gij en mijn geest. Ook al ben ik lichamelijk aanwezig, geestelijk ben ik aanwezig. En dan moeten samen met de kracht, en dat kun je niet naar eigen kracht doen, maar dan moet je het doen met de kracht van onze Heer Jezus. En wat doe je dan? Dan lever je die man aan de Satan over, niet in je eigen naam, maar in de naam van de Heer Jezus. Aan de Satan overleveren tot verderf van zijn vlees. Op zijn geest behouden wordt in de dag des Heren. Dat overleveren aan Satan betekent dus verderf van zijn vlees. Dat kan niet anders zijn dan dat het betekent verderf van zijn lichaam. Dat hij dus ziek zal worden. Ziek zal worden waarschijnlijk met dodelijke afloop. Dat staat ook later in Korinthe. Daarom zijn er niet weinigen ontslapen in uw midden. Veel mensen ontsliepen, veel mensen stierven in die gemeente van Korinthe. Dat kwam ook zo. De Heere, die hield in die handelingenperiode op een andere manier, als ware in zijn gemeente huis. De zonde werd direct veroordeeld. Vandaar dat er niet weinigen ontslapen waren in de Korinthische gemeente. Laten we ons maar herinneren het hele geval van Ananias en Safira. Hoe Petrus daar eerst over Safira en later over Ananias, als ware het oordeel velt dat zij zondigen tegen de Heilige Geest. Het is ook een andere periode, een andere bedeling dan in onze dagen, waar we hier in 1 Korinthe 5 mee te maken hebben. De Heere greep rechtstreeks in tot vrees van allen. En hier zie je ook dat als iemand overgeleverd werd, geëxcommuniceerd werd, dat ook hij overgeleverd werd aan Satan. En wat hield dat dan in, en dat zie je wel veel terug in de Bijbel, dat Satan inderdaad zijn vlees kan aantasten. Zijn lichaam kan aantasten. Dat hij dus ziek wordt, dat allerlei onheil over hem komt. Als je in Lucas 13 gaat lezen, dan zie je het geval van die vrouw. Lucas 13. Die verkromd was. Lucas 13. Vers 10. Lucas 13, vers 10. En hij was bezig te leren in een der synagogen op Sabbat. En zie, er was een vrouw die reeds 18 jaren een geest van zwakheid had en verkromd was en zich in het geheel niet kon oprichten. En als die vrouw dan daarvan genezen wordt en bevrijd wordt, dan staat er in vers 16, als Christus daarop aangevallen wordt door de fariseeën en schriftgeleerden, dan zegt hij in vers 16, moest deze vrouw die een dochter van Abraham is, en let nu op, welke de Satan, zie 18 jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de Sabbatsdag. Die vrouw was dus 18 jaar lang gebonden door de Satan. Daarom was ze dus verkromd geweest en kon ze zich in het geheel niet oprichten. En had ze een geest van zwakheid. Je ziet, het was in die, haar lichamelijke kwaal was een direct gevolg eigenlijk van dat haar lichaam verdorven werd door Satan. Dat zie je zelden ook bij Job, in Job 1. In Job 1. Job 1 vers 14. Daar zie je dan in dat hele gedeelte dat daar dat oordeel over Job komt. Maar we lezen eerst maar even vers 6 van Job 1. Op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich voor de Heere te stellen. En onder hen kwam ook de Satan. En de Heere zei tot de Satan, van waar komt gij? En Satan antwoordde de Heere, van een zwerftocht over de aarde die ik doorkruist heb. Toen zeide de Heere tot de Satan, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. En de Satan antwoordde de Heere, is het om niet dat Job God vreest, hebt gij zelf niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut? Het werk zijner handen hebt gij gezegend en zijn bezit is zeer toegenomen in het land. Strek daarentegen uw hand uit en tast alles aan wat hij bezit, of hij u dan niet openlijk zal vaarwel zeggen? En de Heere zeide tot Satan, zie al wat hij bezit, zij in uw macht. Alleen tegen hemzelf zult gij uw hand niet uitstrekken. Toen ging de Satan van des Heeren aangezicht heen. En dan zie je hoe Satan in feite alles aantast en hem alles afneemt, Job, wat hij eigenlijk van de Heeren gekregen heeft. En ook zijn lichaam wordt uiteindelijk aangetast. En hij zit dan later, zit hij op een asoop, zit hij vol zweren zich met een potscherf te krabben. Zijn vrouw verlaat hem, enzovoort, enzovoort. Zijn bezit, zijn kinderen, verliest hij, enzovoort, enzovoort. En dan zie je in hoofdstuk 2, vers 3. Hoofdstuk 2, vers 3. Toen zeide de Heere tot de Satan, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job, want niemand op aarde is als hij zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. En nog volhardt hij in zijn vroomheid, hoewel gij mij tegen hem hebt opgezet om hem zonder oorzaak in het verderf te storten. Maar de Satan antwoordde de Heere, huid voor huid, en al wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven. Strek daarentegen uw hand uit en tast zijn gebeente en zijn vlees aan, of hij u dan niet openlijk zal vaarwel zeggen. En de Heere zei tot de Satan, zie hij, zij in uw macht, alleen spaar zijn leven. Toen ging de Satan des Heeren aangezicht heen en sloeg Job met boze zweren van de voetzel af tot zijn hoofdschedel toe. En hij nam een potscherf om zich daarmee te krabben, terwijl hij nederzat in de as. Ja, hij had in zak en as gekleed. Hier zie je hoe ver Satan mag gaan. En hoe ver Satan ook gaat, als iemand overgegeven wordt, en dat is de situatie hier in Korinthe, dat Paulus zegt, je moet hem in de kracht, moeten we met elkaar, met de kracht van onze Heer Jezus Christus, ook in de naam van die Jezus Christus, moeten we hem als het ware overgeven aan Satan, tot verderf van zijn vlees. Dan overkomt hij dus eigenlijk hetzelfde als Job. Op zijn geest behouden worden. Net zo goed Job, in feite, zijn geest onaantastbaar was voor Satan, zo is ook dat van deze man. Hij is gered, als hij Christus kent, als door vuur heen. Laat ik het maar zo zeggen. Dat was met Ananias en Safira ook het geval. Maar ze moesten wel degelijk, moest de situatie aan worden gepakt. Je kan het niet voort laten bestaan. Waarom kan je het niet voort laten bestaan? Nou, het is net als zuurdeeg. Net als zuurdeeg. Je hoeft maar een klein beetje zuurdeeg te gebruiken als je een brood bakt. En je ziet dat dat zuurdeeg, dat het hele deeg doorzuurt. Je hebt maar een klein beetje ervoor nodig. En dan zou je zien dat het ook door heel dat deeg gaat. Want ga je bakken, dan rijst dat hele deeg. Het doorzuurt gelijk dat hele deeg. Het vermengt zich er gelijk doorheen. Zonde is als een infectie. Het verspreidt zich direct in het lichaam. Maar ook met een rotte appel in de mand. Als je de rotte appel in de mand laat, in je fruitschaal laat, dan steekt het ook alle appels binnen de kortste keren aan. Je moet hem eruit gooien, je moet hem eruit verwijderen. Anders dan gaat dat voort. En dat is het beeld. Ook van de Korinthische gemeente. Ze moeten die bedrijver van die zonde moeten ze uit hun midden wegdoen. Laten ze dat zitten, dan gaat dat voortwoekeren. Dan steekt dat anderen aan. Die gaan denken, nou, als dat getolereerd wordt en als dat toegestaan wordt, nou, dan zal ik ook maar dit en dan zal ik ook maar dat. Of ze worden meegenomen daar juist in. En van het een komt het ander. Je moet het aanpakken. Ook al denk je bij jezelf, ja, wie ben ik nou om dat aan te pakken? En dat moet je ook met elkaar doen, dat moet je niet in je eentje doen. Paulus zegt het ook, gij en mijn geest, tezamen moeten we dat doen. Tezamen moeten we dat oordeel, dat vonnis vellen. En ook die excommunicatie doorvoeren. En dat moet je ook niet in je eigen naam doen, dat moet je doen in de naam van de Heer Jezus Christus. Dat kan je ook zelf niet doen. Want wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Het is ook niet zo dat je boven de ander staat, maar dat er wel normen en waarden zijn. En als je dit toelaat in een gemeente, ja, dan leidt dat van kwaad tot erger. En wat is dan het kwaad? Dat is het kwaad dat je dan niet meer genieten met elkaar kan van de verlossing die Christus ons geeft. Daar ten koste gaat het van. Dan leef je in de praktijk als onveranderde mensen. Dan komt het niet meer tot een feest vieren. Dat is de situatie. Daar moet je het aanpakken. Vers 6. Uw roem deugt niet. Weet gij niet dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt? Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg mocht zijn. Gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht Christus. Ja, we zijn een ongezuurd deeg. Paulus haalt het voorbeeld van dat zuurdeeg wat ongezuurd is en zuurdesem, het zuurdeeg wat het hele deeg zuur kan maken en heel snel zuur kan maken, haalt hij ook bijvoorbeeld aan in Galaten 5. Galaten 5, vers 9. Vers 7 begin ik maar voor het verband van Galaten 5. Gij liept goed. Wie is u in de weg gekomen dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? Die overreding kwam niet van hem die u roept. Een weinig zuurdeeg maakt het gehele deeg zuur. Er is er maar een klein beetje voor nodig. Daarom moet je het in feite aanpakken. Ja, dat zuurdeeg hier, dat zuurdesem, Statenvertalingen heeft zuurdesem, dat is een illustratie vanuit het Oude Testament. Een illustratie van het Pascha. Dat paasfeest, dat Pascha, dat wordt soms ook genoemd het feest van de ongezuurde broden. Het waren eigenlijk twee feesten. Het Pascha en het feest van de ongezuurde broden. Maar het zat aan elkaar vast. Het was met elkaar verbonden. Het was als het ware ook één geest met elkaar. Eén feest met elkaar. Dat kan je bijvoorbeeld ook lezen in Exodus 23. Exodus 23. Vers 15. We beginnen in vers 14 van Exodus 23. Er staat dus, driemaal in het jaar zult gij een feest houden. Dan weet u wel, er waren eigenlijk veel meer feesten, maar dat waren kleinere feesten. Om de drie grote feesten heen. En welke drie grote feesten hadden ze? Dat was Pascha, dat was Pinksteren en dat was Loofhutten. Maar om die drie zaten een aantal feesten heen. Totaal waren er eigenlijk 7 feesten. Maar er zijn eigenlijk 3 grote feesten waaraan die anderen verbonden waren. En kijk je nou naar de eerste Pasen, of Pascha, dan wordt hier dat feest, Pascha, wordt genoemd het feest van de ongezuurde broden. Driemaal in het jaar zult gij mij een feest houden, het feest der ongezuurde broden zult gij onderhouden, 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten, zoals ik u geboden heb op de bepaalde tijd van de maand Abib. Want daarin zijt gij uit Egypte getrokken, maar men zal niet met ledige handen voor mijn aangezicht verschijnen. Nou, zo zie je, dit eerste feest, het eerste van die 3, het paasfeest wordt hier genoemd, het feest van de ongezuurde broden. En was daar geheel mee één, het was daarmee verbonden. Als Exodus 12 gaat, dan lees je wat meer over dat paascha en dat ongezuurde brodenfeest. Exodus 12. Nu weet wel dat paaslam werd dan geslacht in de avondschemering. Ze moesten dat bloed strijken met een bundeltje hyssop aan de deurposten. Vers 7. Het slachten in de avondschemering. Vervolgens zal men vers 7 van het bloed nemen en die strijken aan de beide deurposten en het bovendorpel. Aan die huizen waarin men het eet, het vlees van het paaslam, hè. Zullen zij diezelfde nacht eten? Ze zullen het eten op het vuur gebraden met ongezuurde broden, benevens bittere kruiden. Dan heb je die ongezuurde broden. En we zaten nou vast aan de slachten van het paaslam. Dat lees je dan in vers 15. Vers 15. 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten. Dadelijk op de eerste dag zult gij het zuurdeeg uit uw huizen verwijderen, want ieder die iets gezuurds eet, van de eerste tot de 7e dag, zo iemand zal uit Israël worden uitgeroeid. Zowel op de eerste als op de 7e dag zult gij een heilige samenkomst hebben. Geenlei arbeid zal daarop verricht worden. Slechts wat door ieder gegeten wordt, alleen dat mag door u bereid worden. Onderhoud dan het feest der ongezuurde broden, want op diezelfde dag leid ik uw legerscharen uit het land Egypte. Daarom moet gij deze dag onderhouden in uw geslachten als een altoosdurende inzetting. In de eerste maand op de 14e dag der maand, des avonds, zult gij ongezuurde broden eten, tot aan de 21e dag der maand, des avonds. 7 dagen zal er geen zuurdeeg in uw huizen gevonden worden, want ieder die iets gezuurs eet, of zo iemand, zal uit uw vergadering van Israël worden uitgeroeid, hetzij hij een vreemdeling, hetzij hij in het land geboren is. Niets wat gezuurd is, zult gij eten. Gij zult in al uw woonplaatsen ongezuurde broden eten. Ja, die ongezuurde broden, dat is dus eigenlijk een beeld van alles wat slecht is, alles wat boos is, alles wat zondig is, dat zal niet meer in je gevonden worden. Je bent zelf in feite een ongezuurd deeg. Je bent bevrijd van de zonde. Je bent vrijgemaakt van de zonde. Het is de uittocht. Het paaslam wordt geslacht. En je eet van dat paaslam. Je bent verbonden met het paaslam. En Christus gaf zijn bloed, dat werd gestreken aan die deurposten. En zo trokken ze ook in feite uit. Bevrijd door het bloed van het lam. Die als ware de zonde van ons, een beeld van Christus als het lam Gods, dat de zonde van ons overwon op Golgotha's kruis, daarvoor zijn bloed stortte. En daardoor je een nieuw leven gaf. En dan spreekt dat ongezuurde brood van. Je bent nu een ongezuurd brood. Je hebt niks meer te maken met dat zuurdees, met de zonde, wat zo door je leven in de oude mens, in die zondenatuur, wat zo op kan spelen in ons leven. Wat heel ons leven doorzuurt binnen de kortste keren. En we hebben niets meer te maken daarmee. Daarom kan in ons huis niets meer ongezuurds gevonden worden. Alles wat ongezuurds is, wat gezuurd is, wat van zuurdeesem is, dat moet uit je huis verwijderd worden. En dat is het beeld wat Paulus hier in 1 Korinthe 5 oproept. Weet gij niet dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt? Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg mocht zijn. Doe die broeder die in die zonde leeft, in die incestueuze relatie heeft met de vrouw van zijn vader, doe die uit je midden weg, uit je huis weg, opdat gij een vers deeg mocht zijn. Gij zijt immers ongezuurd, je hebt geen deel aan de zonde. En als je niet oppast, dan word je er weer door aangestoken. Want ook ons paaslam is geslacht Christus. We zijn ook bevrijd. We zijn ook uitgetogen. We zijn ook bevrijd van de zonde. Laten we derhalve feest vieren. Niet met oud zuurdeeg, nog met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid. Laten we derhalve feest vieren. Je kan nooit feest vieren als je dat in je midden toelaat. Dan leef je in feite niet als onveranderde mensen. Mensen buiten de gemeente die naar zo'n gemeente kijken, zullen ook zeggen, nou, dat is ook mooi. In de praktijk is er dan toch helemaal niks veranderd. En zelfs in die dagen werd er schande toch daarvan gesproken van de heidenen, dat die man in zo'n incestueuze relatie leefde, wat eigenlijk bij de wet, zelfs bij de Grieken nog, en de Romeinen verboden was. Dit kon niet. Dit was eigenlijk een aanfluiting. En daar moeten we voor oppassen. We gaan nooit beleven de christelijke vrijheid en de christelijke bevrijding, de christelijke verlossing die Christus ons geeft, als we dit soort zaken in ons midden tolereren in de praktijk. Dat is wat Paulus hier zegt. Natuurlijk is het zo dat wij vanuit onszelf een zonde natuur hebben. En de keuze hier wordt gemaakt in vers 8. Hoe gaan we nou feest vieren in ons leven? Gaan we nou feest vieren met het oude zuurdeeg? Met die oude mens? Met die oude natuur? Wat eigenlijk zuurdeeg is van slechtheid en boosheid? Of beschouwen we ons nou en accepteren we nou en omarmen nou dat wij dat we door genade een ongezuurd brood geworden zijn en dat we ons verheugen in de reinheid en in de waarheid. Dat is de keuze die we als christen steeds hebben. Het heeft dus te maken met denken. En dus met feest vieren. En hoe kan je feest vieren? Nou, Christus, ons paaslam is geslacht. De verlossing is geschied. De uittocht is geschied. En we zijn in feite ongezuurd. En wat kan je nou doen in je leven? Ja, je kan je op twee dingen richten. Je kan proberen voor te gaan als in het leven in feite als onveranderde mensen. En dat deden eigenlijk de Corinthiërs, hè, want je leest al twee keer toe in 1 Corinthië 3. Dat ze door hun vleeselijkheid en door hun vleeselijk denken en door hun vleeselijk handelen. 1 Corinthië 3 vers 3. Want gij zijt nog vleeselijk, want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleeselijk en leeft gij niet als onveranderde mensen. Ja, dat is het probleem. Ga je aandacht geven in feite aan die oude mensen en dat voeden, ja, dan ben je vleeselijk en leef je in de praktijk als onveranderde mensen. En ja, beleef je helemaal niet dat Christus als het paaslam is geslacht en dat je uit bent getogen uit Egypteland. Dat de zonden achter je liggen en dat Christus je leidt naar het hemels Kanaan, waar je uit mag gaan leven, uit de geestelijke zegeningen die Christus je in de hemelse gewesten schenkt. En dat is hier dan de praktijk. Wat voeden wij in ons leven? Zijn we bezig met in ons leven met dat oude zuurdeeg? Of zijn we in het leven bezig met dat ongezuurde brood, dat nieuwe zuurdeeg? Het oude zuurdeeg of het verse zuurdeeg? Het oude zuurdeeg van slechtheid en boosheid of het nieuwe zuurdeeg van reinheid en waarheid? En wat voed je dan in je leven? Waar richt je dan je aandacht op? Waar ben je mee bezig in je leven? Wat ga je dan in de praktijk doen? Ben je met de Heere bezig? Ben je de rijkdommen van Gods woord bezig? Lig je in je leven in gemeenschap met Hem? Vier je feest met het paaslam, met Christus? Of richt je op het oude leven? En ben je bezig met alles wat hier en nu er is? Nou, het hier en nu, dat speelde in de Corinthische gemeente toch wel een hele belangrijke rol. Wel heel erg menselijk, maar voor een christen niet juist. En voor een christen een hinderpaal om echt te kunnen genieten van zijn verlossing in Christus. Dan kom je niet tot feestvieren. Hoe kom je niet tot feestvieren? Nou, Paulus had dan geschreven in zijn voorgaande brief, vers 9. Ik schreef u reeds in mijn brief. Had dus al reeds daarover geschreven. Er is dus voordat deze eerste Korinthebrief geschreven was nog een andere brief geweest. Hè? Die is verloren gegaan. Daar hoeven we niet om te treuren overigens. Want waarschijnlijk waren niet alle brieven goddelijk zo geïnspireerd. Als de brieven die in de Bijbel terechtgekomen zijn. In ieder geval, de geest van God heeft het zo geleid dat deze brief wel in de Bijbel gekomen is. En tot het woord van God is toegevoegd. En die brief die hij reeds geschreven had, niet. Dat is dan ook maar beter zo dat het niet geschied is. Maar hij had al een brief geschreven. Ik schreef u reeds in mijn brief dat gij niet moest omgaan met hoereerders. Daar gebruikt Paulus weer in de grondtekst dat woord porneia. Hier gebruikt hij dan het woord pornois, ook afgeleid van datzelfde. Dus ja, hoereerder, hier hebben ze het zo vertaald, maar het is dus het samengestelde woord wat je kan noemen onder de hele noemer van ontucht en ontuchtpleger. En iemand die onzedelijkheid bedrijft in allerlei vormen. Zo moet je het eigenlijk vertalen. Dat gij niet moet omgaan met iemand die ontucht pleegt. In wat voor vorm dan ook. Niet met de ontuchtplegers uit deze wereld in het algemeen. Dat bedoel ik niet. Dat je daarmee niet moet omgaan. He, niet met hoereerders uit deze wereld in het algemeen, of met geldgierigen en oplichters of afgodendieners, want dan zou men wel uit de wereld moeten gaan. Paulus zegt niet, je moet je uit de wereld verwijderen. toen we uit de wereld gaan, want je mag helemaal geen omgang hebben met mensen die dit bedrijven, of in het algemeen, die ontucht plegen, of die geldgierig zijn, of andere mensen oplichten, of die afgoden dienen, in wat voor vorm hun afgod dan ook is, of wie hun afgod, of wat hun afgod dan ook is. Want dan zouden we wel uit de wereld moeten gaan, hè? Dat hebben zo'n idee is er wel eens geweest in de wereld. En als je naar het christendom terugkijkt, dan zie je dat in vroegere tijden zo de kloosters zijn ontstaan, nonnenkloosters en allerlei monnikendom is zo ontstaan. Dat is waar een vlucht uit de maatschappij, maar dat moedigt Gods woord helemaal niet aan, zo'n beweging. Ook trouwens als Christus voor ons bidt, hè, in zijn hoge priestelijk gebed, Johannes 17, dan zegt hij niet dat, vraagt niet aan de Vader ons als ware dat we uit de wereld moeten gaan. Dan zegt Christus in Johannes 17 vers 15, dan zegt hij, ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart voor de boze. Dat vraagt de Heer Jezus aan de Vader voor ons. We moeten ook niet uit die wereld worden weggenomen of zelf uit die wereld gaan. Dat zegt Paulus hier ook, en niet dat je uit die wereld je dan maar begeeft. Dat is de weg niet. En soms zie je dat ook in onze tijd wel wat terug, dat mensen dat doen, de christenen dat doen. Die begeven zich dan in een of andere secte. Tegenwoordig is het dan geen klooster, maar tegenwoordig heb je wel secten. En die secten die trekken dan als het ware zulke hoge muren op. En soms gaat men letterlijk naar een of andere plek toe in deze wereld, waar men zich dan van de wereld afzondert. Weer een soort klooster, maar soms ook is dat niet het geval. Men trekt men enorme muren op en zo'n secte mag men dan als het ware geen contact meer hebben met de wereld daarbuiten. Want die wereld die is dan slecht. Ja, die wereld is slecht, dat zal wel zijn. Maar waar ze dan altijd in die secten en in kloosters enzovoort altijd achterkomen, dat de vijand, hè, die zit niet alleen buiten, die zit ook binnen. Want waar zit die vijand? Die vijand zit gewoon in jezelf. Dat is je oude zondennatuur. En vaak juist in die kloosters en in dat monnikendom en in die secten, daar vinden juist dan weer uitspattingen voor, juist op seksueel gebied. Die het dagelijks absoluut niet kunnen verdragen. Nee. Dat. En de Bijbel moedigt het daarom helemaal niet aan. De Bijbel moedigt gewoon aan dat wij gewoon staan midden in deze maatschappij. Maar wel als verlosten. Mensen die beseffen dat Christus als het paaslam is geslacht, dat we een nieuw leven ontvangen hebben. En dat de oude mens in Christus aan de kruis is gegaan, mede gekruisigd is. En dat het geheim van het christenleven is om dat voor dood te houden, dat niet te voeden, je daar niet mee bezig te houden, niet met dat oude zuurdeeg. En ook het niet te tolereren als mensen in je onmiddellijke nabijheid dit soort dingen openbaren. Dat zegt hij ook, vers 11. Nu evenwel schrijf ik u dat gij niet moet omgaan met iemand, al heet hij een broeder, een hoereerder, geldgierige, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard of oplichter is. Met zo iemand moet gij zelfs niet samen eten. Daar moet je niet mee omgaan. Daar moet je niet mee eten. Die moet je ook uit je midden verwijderen. En dat is nogal wat. Ja, als je dat hele rijtje nagaat, of het nou hoereerder is of een geldgierige, of een afgodendienaar of een lasteraar, weet u wat het allemaal zijn? Stuk voor stuk. Als je er goed over nadenkt, een dronkaard. En ze zijn allemaal verslaafden. Ze zijn allemaal verslaafd. Aan enige manier van vorm van zonde. Hè? Een hoereerder, nou ja, zeg maar iemand. Weer, dat is dat woord pornoïus. Wat in feite, ik zou haast bijna vertalen, een seksverslaafde. Hè? Je moet niet met iemand, ook al heet hij een broeder, waar moet je niet mee omgaan, met een seksverslaafde. En het woord dronkaard zou je misschien het beste nog kunnen vertalen met een alcoholverslaafde. En een geldgierige met iemand die verslaafd is aan geld. Dat is een geldgierige. Stuk voor stuk zijn het verslaafden. Een afgodendiener. Nou, noem dan zijn afgod maar op waar die voor bukt. waar hij voor knielt, waar hij zich voor buigt. En voor de ene is het dit en voor de ander is dat eigenlijk iets of iemand die de plaats van Christus inneemt. En dat is dan zijn afgod. Die staat in zijn leven, ook al heet hij dan een broeder, maar er staat iets in zijn leven nog wat hij dient boven Christus. En Christus in ons leven dient de eerste plaats in te nemen. We zijn verlosten. We zijn van hem, we zijn gekocht en betaald. Met zo iemand moet gij zelfs niet samen eten. En ja, die moesten ze oordelen. Vers 12 en 13. Ze moesten niet oordelen over de mensen die buiten staan. Staat er soms aan mij hen te oordelen die buiten zijn? Nee. De wereld, daar dienen wij niet over te oordelen. Oordeelt ook gij niet alleen hen die in uw kring zijn? Ja, die in onze kring zijn, die hebben we wat dat betreft te oordelen. Hen die buiten zijn, zal God oordelen. Doet wie niet deugt uit uw midden weg. Dat is de opdracht. Ze moeten die broeder die daad bedreven heeft, hè, vers 2. En gij zijt opgeblazen, en omdat je opgeblazen bent, bedroef je je niet over die daad die man gedaan hebt, en verwijder je niet de bedrijver van die daad uit uw midden. Doet wie niet deugt uit uw midden weg. Waarom? Omdat het een infectie is, een ziekte is, en dat tast, net als kanker, het zaait uit. Het blijft niet bij één. Het gaat naar de ander over. En we zijn een ongezuurd deeg. We zijn rein. En als iemand er toch voor kiest zo verslaafd te zijn, dat hij in feite dat zuurdeeg van slechtheid en boosheid, in allerlei vormen die we hier voorbij zien komen, koestert en ook voedt in zijn leven en dat openbaart zich, en hij wil daar dus helemaal geen afstand van doen, dan moeten we niet een houding hebben als gemeente, zegt Paulus, van dat we dat dan maar tolereren en dat we dat dan maar accepteren. En ach, nee, dan moeten we daar een standpunt innemen, zegt hij, en dan dienen we zo iemand uit ons midden weg te doen. En in feite in de naam van de Heer Jezus Christus hem over te geven aan de Satan tot verderf van zijn vlees. Dat is heel wat. Natuurlijk zit dit helemaal vast, dat wil ik wel zeggen, dat overgeven aan Satan tot verderf van zijn vlees zit volgens mij wel typisch vast aan de handelingenperiode. Ik geloof niet als je tegenwoordig iemand excommuniceert uit een groep of uit een kring, zoals hier staat, dat je hem uit je kring zet, dan zal dat niet inhouden dat hij lichamelijk ziek zal worden en dat God zal oordelen zoals bij Ananias en Safira enzovoort, dat de vrees over allen kwam en dat niet weinigen ontsliepen enzovoort. Daar geloof ik niet in. Maar ik geloof wel dat je dezelfde regel dient te hebben ook in onze dagen, zoals Paulus later in Timotheus ook laat zien, bij Philetus bijvoorbeeld, bij zulke broeders, die werden ook uit die gemeente gezet. Er werd niet gezegd dat tot verderf van hun vlees. Volgens mij leven we nu ook in een andere tijd, dat geschiedt niet. Maar je dient deze mensen wel uit je midden te verwijderen. Waarom? Ook uit een stukje eigen bescherming. Want je gaat zelf ook mee. Het woekert voort. Een rotte appel in de mand steekt de andere aan. En het steekt, als je niet oppast, ook jezelf aan. Je wordt er zelf in meegesleept. En dan kom je zelf weer eigenlijk onder de macht van de zonde. Die macht waar we juist door de verlossing, en stel dat maar voor als de verlossing uit Egypteland, van verlost zijn. Het gaat ten koste van het feest vieren. Dan is het geen feest meer in je leven. Dan leef je in een schijnwereld. En dan kan je nog zo met bijbelteksten schermen. En dan kan je die zonde nog zo bagatelliseren. En nog zo schermen met het woord genade. En zeggen van we leven niet meer onder de wet. Maar nee, Gods norm in de Bijbel is duidelijk. En Gods norm is heilig. En als je Christus natuur gekregen hebt, het nieuwe leven gekregen hebt, dan beantwoordt dat automatisch aan Gods norm, aan Gods wetten. Dat is rein. En dat is waarheid. En de Vader heeft alleen maar diegene lief die volledig uit zijn verlossing leven en zich daarmee voeden. En die opdracht hebben we. Niet als een stelletje verslaafden te leven meer van de zonde, maar werkelijk te grijpen wat in Christus ons geboden wordt. De Christus ons belooft dat als Hij ons vrijmaakt, wij waarlijk vrij zullen zijn. En dat is het grote geheim van de verlossing. En dat deden de Corinthiërs gemeente hier eigenlijk teniet. En dat is wel moeilijk om zo'n standpunt en zo te staan als verlosten in deze wereld, midden in deze wereld. Dat is heel moeilijk, dat was moeilijk voor Paulus, dat was moeilijk best voor de Corinthiërs gemeente. En dat zal ook steeds moeilijker worden in onze dagen, omdat je in die eindtijd zo'n enorme verschuiving krijgt van normen en waarden, met nadruk ook onder mensen die zich christen noemen, maar al noemt hij zich een broeder, maar hij acteert zo, dan dienen we ons van hem af te scheiden. Om zo als ware toch te laten zien wat verlossing waarachtig wil zeggen als je Christus kent, dat hij door genade je brengt in de ruimte, in de vrijheid. En dat je je niet meer een juk van zonde laat opleggen. Amen. Zo samen danken. Ja, Heer Jezus, best wel een heel moeilijk onderwerp wat hier in 1 Korinthe 5 aangesneden wordt. Het onderwerp van het verwijderen van iemand uit ons midden. En ja, Heer, als we dan op onszelf zien, dan weten we dat wij zelf allemaal ook zo'n zondenatuur hebben. En dat hij die staat ziet toe dat hij niet vallen. En dat komt ook overeen met hij die zonder zonde is, die werpen de eerste steen. Wij zijn zelf eigenlijk geen haar beter dan die ander. En we hebben allemaal zo onze zonden die in ons leven kunnen opspelen. Maar we danken je, Jezus, dat we niets te maken eigenlijk meer hebben met die zondennatuur. Ook al is die in ons leven aanwezig. We mogen door het geloof weten en ervan uit leven dat die zondennatuur mede gekruisigd met u is. Dat u die zonde overwonnen hebt en ook die natuur overwonnen hebt. Dat we onvergankelijk leven hebben gekregen, eeuwig leven. En dat we uit dat leven mogen gaan leven als een vers deeg. En dat we ongezuurd zijn. En dat niets gezuurds meer in dat leven, in dat nieuwe leven te vinden is en kan zijn. En als we uit dat leven gaan leven, dan is er feest. Heer Jezus, dan is daar de vrijheid. Dan is daar ook de bevrijding van de zonde die we dan in ons persoonlijk leven ervaren. Juist daarom is het van belang, ja Heer, dat we afstand nemen van dat oude leven. Dat we dat als dood beschouwen en ook als dood houden. Dat we daar geen aandacht aan schenken. En als er in ons midden iemand zou zijn die daar willens en wetens toch uit gaat leven en daar toch willens en wetens uit gaat kiezen en voor kiest. En ja Heer, dan hebben we net als de Corinthiërs, net als voorgaande eeuwen, hebben we dan mensen uit ons midden te verwijderen. Heer, ook uit eigen lijfsbehoud. Heer, wilt u ons zo dat feest van de verlossing schenken? En ook laten beleven dat we waarachtig beseffen wie we geworden zijn, hoe ver uw verlossing strekt, dat u ons leidt en geleid heeft uit Egypte, door de woestijn van deze wereld, dat we op reis zijn naar dat hemels Kanaan. Jezus, ga zo met ons mee en laat ons verheugen erin, dat ook voor ons u zijt gestorven en dat u nieuw leven hebt voortgebracht. Heer, geef ons zo een goede zondag en laat u zo ook de naprediker zijn in ons hart, dat we onszelf eraan mogen spiegelen en dat we zo voorwaarts mogen gaan, bevrijd van de zonde. In een lofuiting tot u, dat we u daarvoor de dank brengen en de aanbidding. Want zonder u zouden wij onszelf niet kunnen verlossen en zouden we ook niet in staat zijn om wie dan ook te verlossen. Dan zouden wij reddeloos verloren zijn. Maar we danken je, Jezus. Gij zijt er als onze heiland en gij verlost, gij maakt vrij. En we danken u dat als we ons aan u overgeven, we dat gaan ervaren. Amen.